De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Loyals Groep. Loyals Groep, de bureaugroep voor ondernemend Nederland.
In die periode hebben wij de keuze genomen om mensen op te leiden.
Op tijd komen.
Ik denk dat je als organisatie meer moet luisteren naar je personeel.
Als er een jongen van 17 geen zin heeft in school, maar vervolgens wel ziet binnen IATA dat er kansen zijn, ja, dan gaat hij vlammen.
Dit is aflevering 4 van de FD Gazelle podcast, editie 2023. Ik ben Roger Cohen en neem je in deze reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in de aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 23 november. En met deze keer Niyata Energy. En te gast zijn de broers Yassin en Tansel Kilic. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Zoals altijd beginnen we met 3 korte vragen. Ik stel ze aan jou, Yassin.
Ja.
Wat is de belangrijkste ondernemersles die jij hebt geleerd van je vader?
Eerlijk zijn en mensen de mogelijkheid bieden om zich te kunnen ontplooien.
En waarover ging de laatste zakelijke oneenigheid met je broer?
Over een investering die we wilden maken in de branding. Ja.
Oké, en wat was de laatste grote zakelijke fout die je hebt gemaakt?
Een keuze in een softwarepakket.
Tansel, jullie installeren laadpalen en zonnepanelen en doen ook accuopslag. Als ik vandaag bel, wanneer kun je er op het vroegst zijn?
Ik denk dat wij nu ongeveer een maand aan drukte hebben om die zonnepanelen te kunnen installeren. Waar we wel naar kijken buiten zonnepanelen, omdat klanten bijvoorbeeld heel vaak vragen om laadpalen of warmtepompen. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig om dat geheel een beetje in te zetten, zodat de klanten niet alleen maar zonnepanelen, maar ook laadpalen kunnen koppelen. Het is super druk.
Jij hebt marketing gestudeerd. Jij hebt een Master Public Administration gedaan. Hoe zijn jullie dan in deze hoek van de economie terechtgekomen?
Ik denk mee door onze vader. Ja. Die is elektrotechnisch ingenieur. En die heeft ons eigenlijk gevraagd om hem te versterken. Op verschillende vlakken waar hij wat minder mee is, zeg maar. En wij stonden daarvoor open. En zo zijn we eigenlijk vanuit huis gestart.
Oké, en hoe ging dat? Dat was in 2012, hè, begrepen?
2012, 2013, rond die tijd, ja. Ja, hoe ging dat? Hij gaf aan ons aan van, ik zie hier echt wel markt in. Het is groeiende. Laten we het samen doen. En dat betekent dat we vanuit huis moeten starten.
Klein beginnen.
En zo zijn we eigenlijk begonnen. Eerste periodes waren wel zwaar. Want ja, je werkt vanuit huis. Vroeg opstaan, ook vanuit huis. Dus dat waren wel mijn uitdagingen. Maar naarmate wij de serieusheid namen en mijn vader ook, zijn we langzamer gaan ontwikkelen.
Ja, en jullie zijn begonnen met ZZP'ers, hè?
Ja, we zijn begonnen met ZZP'ers. Ten eerste hebben wij natuurlijk, ik, mijn broertje, mijn vader zelf gemonteerd.
Ja.
En daarna door de groei hebben we ZZP'ers aangenomen. En zo zijn we eigenlijk gestart.
Ja, maar op een gegeven moment wel gestopt met het inhuren van ZZP'ers, begrijp
ja,
ik.
Ja, we zijn gestopt met het inhuren van ZZP'ers, omdat wij heel snel zagen dat in eerste instantie de kwaliteit achteruit ging en we konden niet waarborgen. Wij zijn eigenlijk in die periode hebben wij de keuze genomen om mensen op te leiden. En toen hebben wij de kans gekregen om statushouders op te leiden. En vanuit dat eerste stap die we hebben genomen, zijn we langzaam met hun gaan monteren en intern gaan opleiden.
Ja, want dat noemen ze dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè? Ja. Hoeveel procent van de werknemers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt?
Ik denk dat in het begin, toen we dat deden, dan moet je denken aan een periode van 2014-2015, waarin we echt zijn begonnen met het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waren te veel. Dus dan moet je denken aan 60, misschien zelfs 70%.
Ja.
Omdat we daarvoor echt de expliciete keuze hebben gemaakt om afscheid te nemen, wel met een goede manier, met alle ZZP'ers. Heel simpel gezegd, we hebben tegen hun allen, we hadden destijds om en nabij de 15 tot 20 ZZP'ers werken, hebben we aangegeven, hey, we hebben nog een maand werkvoorraad voor jullie. Willen jullie in dienst? Laten we aan tafel zitten om te kijken of we eruit komen. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we dus ook begonnen met die opleidingstrajecten. En die verdeling is nu wel erg veranderd. Omdat wij nu ook binnen onze markt en vooral in het midden van het land wel een installatiebedrijf zijn in de duurzame energie waar men ook wilt werken. Men hoort over ons. Daar zijn we ook ontzettend trots op. Is nu de verdeling pakkenweg 40% zijn die heren met of dames met een afstand tot de arbeidsmarkt. En 60% die hebben wij echt zelf opgeleid. Dus vanuit de schoolbanken of omscholing.
En wat is nou de... Voor een andere ondernemer die luistert en die ook wel eens denkt van nou, misschien moet ik kijken naar die pool van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat is nou het geheim om die mensen met een reden, hè, dat ze niet meteen overal aan het werk komen, om die dan toch op te leiden en geschikt te maken voor je bedrijf?
Ja. Nou, wij zagen al eigenlijk heel snel in dat de mensen die met een bepaalde bagage komen en afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dingen met zich mee hebben. Dus wij hebben toen eigenlijk de keuze genomen om meer te luisteren naar hun. En te kijken wat er eigenlijk achter ligt.
En wat voor dingen kom je dan tegen? Kun je een paar voorbeelden noemen?
Een voorbeeld. Iemand die zit helemaal in de knoeien is in Nederland. En die weet niet hoe die een kinderdagverblijf moet regelen. Die weet niet hoe die dat moet doen. Wie die moet bellen, et cetera. En toen zagen wij heel snel van om hun te ontzorgen moeten we misschien dit soort dingen doen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat de productie draaien. Dus ja, wij helpen ze op meerdere vlakken.
En wat voor dingen nog meer?
Een kinderdagverblijf of soms hebben bepaalde collega's misschien schulden.
Ja.
Nou, die betalen wij dan af. En dan regelen wij dat onderling met de financiën. We hebben monteurs die hebben geen auto. Maar die willen wel een rijbewijs halen. Nou, daarbij ondersteunen we dan ook weer. Omdat we dan weer productie kunnen draaien natuurlijk.
Ja, dat is ook een investering.
Ja, precies. Maar dat moest wel duidelijk zijn naar de monteurs, dat we heel makkelijk zijn en transparant met elkaar en gewoon over kunnen hebben. Want uiteindelijk doen wij het niet, maar we doen het met z'n allen.
Wat ook belangrijk is daarin, ook echt een luisterend oor bieden. Je als een chameleon begeven binnen de organisatie en op iedere niveau of iedere denkwijze toch kunnen levelen. Zodat degene die aan de overkant, die met jou dat gesprek aangaat, ook zich daadwerkelijk gewaardeerd voelt en die openheid ervaart om ook zijn issues te delen.
Die zich ook gehoord voelt.
Ja,
wat
precies.
Wat voor issues zijn het dan ook? Problemen net, thuis? Of?
Net wat Tansel zegt. Ja, kijk, we hebben ook jongeren bij ons actief. En daar hebben wij een andere manier of een andere aanpak tegen. Een jongen van 17, die spreek je op een andere manier aan. Mm-hmm. Dan iemand die langdurig in de WW heeft gezeten, maar wel een rechtenstudie heeft afgerond. Want die collega's hebben wij ook. Dus je moet echt voor jezelf bekijken. Hoe spreek je iemand aan of hoe ga je met elkaar in gesprek? En wij merken dat vooral bij de jongeren, dat onze iets wat hardere aanpak toch binnenkomt dan dat hij eerder binnenkomt dan van zijn ouders of iets dergelijks. We hebben ook collega's bij ons in dienst die de afgelopen jaren zo'n ontwikkeling door hebben gemaakt, dat zelfs hun ouders verbaasd zijn. En dat zijn de momenten waarin wij denken, het is een commercieel bedrijf. Dat zijn we ook echt. De stoomtrein die moet blijven stomen.
Mm-hmm.
Alleen kan dat ook op een maatschappelijk verantwoorde manier. En wij zitten in de duurzaamheidsbranche. En duurzaamheid vinden wij is niet alleen milieu. Is ook het omgang met de mensen om je heen.
Ja.
Maar je
zegt wel wat hardere cultuur. Misschien een soort van no-nonsense cultuur. Ja. Maar wat is nou een voorbeeld dat zo'n een jongen van 18 of zo, dat je die dan toch op een bepaalde manier wat harder moet begeleiden?
Nou, soms heel vaak ligt het hem in de wat simpele, voor Jan Modaal, mm-hmm. Simpele dingen. Op tijd komen.
Ja.
En als er een jongen van 17 of 18 geen zin heeft in school, niet de motivatie heeft, maar vervolgens wel ziet binnen IATA dat er kansen zijn, dat er mogelijkheden zijn en ook daarin wordt ondersteund en ook die kansen worden geboden, ja, dan gaat die vlammen. En simpel voorbeeld, concreet voorbeeld. Wij hebben een collega die is begonnen als meerdere collega's. Maar om één voorbeeld aan te halen. Collega die is begonnen op de administratieafdeling. Had het niet zo best met school.
Mm-hmm.
En nu zijn we letterlijk drie jaar later. En hij is nu onze business controller.
Ja.
En dat zijn de ontwikkelingen die zo'n jongen dan meemaakt. En een persoon die in zijn functie bij een andere organisatie zou misschien een senior zijn van in de 40.
Ja.
Terwijl deze jongen is net 23 geworden.
Maar dat zijn de succesverhalen.
Ja.
Het lukt natuurlijk niet bij iedereen. Soms zijn de problemen groter dan wat jullie kunnen oplossen.
Klopt.
Hoe filter je dat?
Kijk, ook dan kijken wij echt naar de persoon. Misschien zijn wij niet de organisatie waar die persoon op dat moment op zijn plek is.
Ja, maar je kan ook niet een therapeut zijn voor iemand.
Nee, dat klopt. Maar we kunnen wel daarin bemiddelen. En we kunnen wel kijken wat is er wel mogelijk. En dat is ook het punt waar wij heel erg aan vasthouden. Vaak hoor je binnen organisaties over loyaliteit van een werknemer. Of van een collega richting de organisatie. Wij zien dat toch anders. Wij kijken naar hoe loyaal zijn wij als eigenaren of als collega's met een andere taak of een verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Hoe loyaal ben jij richting de persoon? Schrijf je hem gelijk af op het moment dat er een fout is? Of hoor je hem aan en kijk je van, oké, dit is de situatie, maar in vervolg kunnen we dat op deze wijze oplossen. En als je, net wat ik zeg, als je zo'n dialoog hebt met elkaar, dan creëer je ook openheid. En dan hou je ook geen blad meer voor de mond. Dan kun je alles zeggen, vice versa, zowel onze collega's als Tanzo en ik. Wij hebben geen lage structuur en dat versterkt ons juist.
Dus je kan ook op een gegeven moment zeggen, als je ziet dat het er niet in zit, kun je wel op een afscheid nemen?
Ja, maar tuurlijk. Wat wij ook soms kijken is naar, oké, dit werkt niet.
Nee.
Dit werkt niet. Dan kijken we naar de kwaliteiten. Wat werkt wel? Wat heeft hij in zich? Wat kunnen we gebruiken en waar haalt hij zijn voldoening uit? En dat testen we dan. En soms testen we het zelfs onbewust.
Mm-hmm.
En dan nemen we bijvoorbeeld mee in office. En dan denk je van, wat gebeurt hier nou? Maar dan experimenteren we gewoon met hem. En op een gegeven moment komen daar bepaalde kwaliteiten uit die wij gewoon heel goed kunnen gebruiken. En waar hij vindt wel dat hij dan op zijn plek zit.
Ja, precies. Zo hebben we collega's die zijn gestart bijvoorbeeld als dakmonteur. Waarvan nu weer een concreet voorbeeld, waarvan nu actief is in de logistiek. Dus die zorgt ervoor dat de hele logistieke handelingen alles vlekkeloos werkt.
Ja. Kwamen zijn kwaliteiten gewoon beter van?
Ja, uit hoogtevrees, dus dan was je al snel klaar.
Maar ja, daarnaast is het wel mooi, hè? Zijn kwaliteit. Ja.
Daar moest je wel even achterkomen.
Ja, precies.
Maar het mooie is, omdat hij al een tijdje als dakmonteur was, heeft hij wel de kennis en know-how kunnen oppakken. En daardoor is de logistiek misschien een hele mooie aanvulling geweest, omdat hij precies wist wat hij moest pakken en wat er allemaal bij komt kijken.
Ja, ja. Jullie hebben nu 50 mensen in dienst, hè?
Ja. Ja.
Hoeveel vacatures hebben jullie dan? Is zeg maar gebrek aan mensen nog steeds een rem op jullie groei?
Ja en nee. Wat wij nu merken is dat de energietransitie dat blijft aanhouden. Er is en blijft een tekort. We hebben nog heel veel stappen te zetten. Ondanks dat we ook wel heel veel mooie stappen al hebben gezet. Als geheel. Dus niet als wij alleen als organisatie, maar als Nederland.
Ja.
Hebben we best wel mooie stappen gezet. Alleen draait het erom vakkundig personeel. En vakkundige collega's, dat is ook hetgeen wat wij voornamelijk opteren. Even een simpel voorbeeld. Wij installeren bewust 1 woning per dag voor de zonnepanelen. Dat doen wij eigenlijk om de 3 redenen. Reden 1 is kwaliteitswaarborging. Omdat wij weten dat je in principe ook 2 woningen zou kunnen installeren.
Ja.
Maar hebben wij toch voor gekozen om een hoge first type right principe te hebben. En die is er. 99% van al onze installaties is de eerste dag of tegelijk op dat moment geïnstalleerd en afgerond. Dus de klant kan vanaf dag 1 al meekijken in zijn monitoring. Dus kwaliteit vinden wij belangrijk. Daar geven wij onze collega's ook de tijd voor. Ten tweede, waar we ook heel veel over praten nu, vooral met onze brancheorganisatie Techniek Nederland, veiligheid. Veilig werken op hoogte. En ook daarin
is
investeren.
Is dat een probleem?
Dat vinden wij een probleem. Dat komt ook omdat er heel veel nieuwe toetreders zijn geweest de afgelopen jaren in onze branche. Voornamelijk zonnepanelen installeren. Die kijken daar niet naar. Die gaan met een laddertje omhoog. Geen werkschoenen, sportschoenen. En daarmee willen wij en kunnen wij niet concurreren. Want wij passen wel al onze veiligheidsmaatregelen toe.
Dat maakt het werk duurder, langzamer.
Precies. Ja. Alleen de klant moet daar ook van bewust zijn. Wat ze vaak niet zijn. En dat komt weer door of de kennis is niet aanwezig of noem het maar op. De klant is locatieverantwoordelijk. Dus op het moment dat er wat gebeurt, dan is er een kans dat er ook daadwerkelijk gekeken wordt naar de klant van, dit is wel op jouw terrein gebeurd. Wat zijn de consequenties hiervan? En dus kwaliteit, ja. Veiligheid en tot slot, ja, net wat ik zei, wij zijn een duurzaamheidsorganisatie. Niet alleen voor milieu, maar ook voor de mens. En wij willen niet dat onze collega's iedere dag back-off terugkomen. En dat is ook hetgeen wat ons ook weer versterkt. Er is heel veel vrijheid. En op het moment dat er een team klaar is om 2 uur en ze komen terug op in onze loods of kantoor in Utrecht, dan is het ook klaar. Dan mogen ze ook echt naar huis. Terwijl normaal gesproken duurt de dag van 7:30 tot 4.
Ja.
En dat zorgt er weer voor dat zo'n collega kan dan zijn dochter ophalen. Die kan dan naar school gaan. En dat is Dat punt, dat is priceless.
Ik denk dat dat vrijheid is. En de waardering naar je collega's toe enorm belangrijk is. Kijk, wij doen ons ook niet voor alsof wij de eigenaar zijn.
Nee.
Zo profileren wij ons ook niet in de organisatie. Wij zijn het wel.
Ja.
Maar wij kunnen ook gewoon gewoon een normaal gesprek met ze aan.
Ja.
Dat zeg maar, dat hiërarchie, dat is er wel. Maar het is niet dat het echt wordt uitgestraald naar buiten. Dus we kunnen gewoon heel lollig met elkaar praten. Ook over werk, maar ook over privé. Of dingen die in de weekend zijn gebeurd.
Ja.
En we zeggen ook altijd van, we doen het samen.
Okay. Kijk,
dat is echt belangrijk.
Die houden we vast. Want zometeen wil ik wel meer weten over jullie samenwerking.
Ja.
Want je luistert naar de FD Gazelle podcast over de strategie en de belangrijkste uitdagingen van snel groeiende bedrijven. En mijn gasten zijn Yasin en Tansel Kilic van Niyata Energy. Ja, twee broers.
Ja.
Wie is de oudste?
Ik ben de oudste.
Jij bent de oudste? Ja, ja. Hoeveel jaar schelen jullie?
Niet veel, 2 jaar. Ja, ruim 2 jaar.
En wat is de rolverdeling?
Eigenlijk is de rolverdeling met Tansel en ik, wij zijn best wel verschillend van elkaar en ook weer niet. Vooral op professioneel vlak. Tanso die is een kei in marketing. Is ook zijn achtergrond, marketingpsychologie. Ook heel veel in de creatieve industrie gewerkt.
Ja.
En mijn rol, om het even simpel te maken met een anekdote. Geef mij een map en ik bereken alles wat je wilt. Ik bepaal de lijnen en kijk naar de strategie. Maar vraag mij niet welke kleur die map moet zijn. Mm-hmm. Dat is voor mij, ik vind dat minder interessant.
Ja.
En Tansel die kan dan heel gemakkelijk aangeven. Hey, laten we die kleur doen. Zo'n kleur staat voor vertrouwen. Of zo'n kleur staat daarvoor. Dus dat is eigenlijk onze rolverdeling ook binnen de organisatie.
Ja. Ja, en dat kan misschien wel eens botsen. Want jij wil je marketing goed doen, daar geld aan uitgeven. Ja. Jij kijkt naar de cijfers.
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om?
We hebben wel eens bepaalde keuzes die we maken waar we denken van oké, hiermee zetten we ons wat beter op de kaart. En heb ik bepaalde ideeën, maar soms zijn mijn ideeën wat meer innovatiever dan wat hij in gedachten heeft.
Ja.
Maar dan leg ik het uit en dan laat ik het zien. En dan zegt hij oké, dit begrijp ik. En dan geef ik aan de lange termijn halen we er meer uit. Het is een investering.
Ja.
Je ziet het ook in de markt. Kijk naar die en die en die.
Ja.
Dus een klein beetje een research, een onderzoek. En daarvanuit zegt hij dan later tegen mij, je hebt gelijk.
Ja, het is, dat is waar. Dat is waar.
Je hebt even tijd nodig om naar de argumentatie te luisteren en over na te denken.
Juist. En ik ben een persoon die wat meer erover nadenkt, doorrekent, het laat bezinken.
Ja.
En Tanso is meer oké, let's go with the flow. En juist daarin vullen wij elkaar heel goed aan.
Ja, hij is meer een zwart-wit denker en ik ben meer een dromer.
Ja.
Ik kan even iets verder nadenken.
Ja.
Hij denkt meer van dit kan niet en dit kan wel. Dus, maar dat is wel die balans die we hebben. Want hij houdt mij weer scherp en ik hou hem weer scherp op bepaalde nieuwe vlakken in de markt.
Ja. Ja. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Dat zeiden jullie net ook al. Ja. Bijvoorbeeld dat softwarepakket.
Ja.
Vertel.
Ja, wij hebben, dus overigens niet, dit is vrij recent. Wij hebben destijds, pakkenweg 1,5 jaar geleden, een keuze gemaakt. Omdat we als organisatie enorm aan het groeien zijn. Nog steeds moeten onze systemen ook daarop ingericht zijn. Hebben wij een keuze gemaakt tussen 3 partijen. Ik ga natuurlijk niet noemen welke partijen die zijn. Maar tussen 3 partijen. En uiteindelijk financieel plaatje tegenaan gelegd. En hetgeen wat we ervoor krijgen. Voor een organisatie met een iets kortere track record. En uiteindelijk heeft dat niet goed uitgepakt.
Hij was goedkoper.
Hij was goedkoper. Ja. Zij waren op sommige vlakken, in de onderdelen van het systeem, waren zij nog in ontwikkeling mee. Terwijl ook een partij aanwezig was die al verder daarin was.
Ja.
En het kostenplaatje was vele malen hoger. Waarop wij dan de keuze hebben genomen om toch voor het eerst te kiezen. En letterlijk 3 maanden later zijn we tot de conclusie gekomen. Dit is niks voor ons. Het is niet hetgeen wat ze hebben beloofd. En toch afscheid van ze genomen. En uiteindelijk wel voor de variant gegaan. Die destijds wat duurder aan de prijs was.
Klopt.
Dus goedkoop is duurkoop. Zo zie je maar weer. Maar goed, dat is wel weer voor ons een wijze les geweest. Tanso en ik, voor ons is het ook vrij nieuw. Bepaalde stappen in de organisatie die we nemen.
Ja, dit grote investeringsbeslissingen. Ja,
precies. Wij zijn echt van Ja, net wat Tanze ook in het begin al aangaf. We zijn met z'n drieën begonnen. En op dit moment zijn we met ruim 50 collega's. En ja, er komen hele andere wetgevingen van te pas. Maar ook processen en systemen en dergelijke. Daar moet je gewoon mee rekening houden.
Ja, dus alles moet serieuzer, professioneler.
Precies.
Hoe zorg je dat je dan je organisatie laat meegroeien? En ook je stijl met leiding geven?
Precies. Kijk, uiteraard hebben wij ook groeipijn. Dat zou niet anders kunnen. Maar het belangrijke is dat wij op dit moment voornamelijk de focus leggen op kaders en processen.
Ja, ja. De architectuur.
Ja, de architectuur, maar ook wie is waarvoor verantwoordelijk.
Ja.
Daar waren we destijds, drie, vier jaar geleden, hadden we op één functie hadden we één collega. En nu zijn het er drie. Als de één een keer met vakantie is, dan moeten de andere twee wel weten waar die is gebleven om te kunnen voortborduren.
Ja.
En juist die issues proberen wij te ontvangen. En dat doen we ook met processen en systemen. En ik moet zeggen, sinds wij wel over zijn gegaan naar het nieuwe systeem, loopt het allemaal wat vlekkelozer. Dus daar zijn we super blij mee.
En wat zijn dan meer dan groeipijnen? Je geeft al wat voorbeelden, maar waar moet ik dan aan denken? Want dat is ook voor andere ondernemers die dan...
Ja, en ook een andere belangrijke groeipijn voor ons was opslag. Opslagcapaciteit. Wij zijn begin dit jaar verhuisd van Vianen naar Utrecht.
Mm-hmm.
In Vianen hadden wij een opslagcapaciteit van om en nabij de 300 vierkante meter. En volgens mij 150 vierkante meter, bijna 150 vierkante meter aan kantoor. En nu zijn we verhuisd naar Utrecht in het centrum. Dus echt een hele mooie A-plus locatie waar we super trots op zijn.
Ja.
Met volgens mij 1400 vierkante meter nu. En 350 vierkante meter kantoor. En daar waar we in Vianen zaten, nou, de panelen lagen letterlijk op straat. Omdat het niet meer paste in ons magazijn. Dus dat is ook wel een groeipijn geweest. En uiteraard, waar iedereen een beetje last van heeft op dit moment, goed geschikte collega's.
Ja.
Ook daarin hebben Tanso en ik een dezelfde visie. Wij zijn heel erg van het opleiden en het meenemen van collega's binnen onze organisatie. En heeft ook te maken dat onze cultuur vrij anders is dan de gemiddelde organisatie. En wij zien juist dat onze aanpak, dus zo'n jonge jongen of een jonge dame, toch de kans en de mogelijkheid te geven om een extra taak of rol binnen de organisatie te krijgen, geeft hem weer die extra empowerment om verder te vliegen. En wij zien dat dat werkt. We hebben het ook wel eens geprobeerd. Niks ten nadele. Dus hetgeen wat ik nu zeg is niet voor iedereen geldend.
Mm-hmm.
We hebben ook wel eens managers naar binnen gehaald.
We groeien, we moeten delegeren.
Precies.
Als familiebedrijf denk je ook van oké, nu moeten we een beetje delegeren en dat vertrouwen ook aan iemand anders bieden.
Ja.
Alleen we merken al heel snel dat dit niet de juiste keuze was.
Nee.
Hij paste gewoon niet in het cultuur.
Nee. Uiteraard ontkomen wij er niet aan om een middenmanagement te creëren. Om die termen erin te gooien. Dat is niet hoe wij het op kantoor overigens noemen. Wij ontkomen daar ook niet aan. Alleen wij benoemen dat anders. Iedereen is gelijk. Alleen jij hebt een andere taak en verantwoordelijkheid dan de ander.
Ja.
Alleen iedereen is onderdeel van het geheel. Op het moment dat onze collega's in de adviseringsafdeling hun werk niet op de juiste wijze doen, dan kan onze inkoper alles inkopen wat hij wil, maar dan gaan we niet installeren. Dus iedereen is even belangrijk en dat proberen wij ook uit te dragen.
Ja, dat moet iedereen snappen.
Juist.
En waar ging die laatste oneenigheid nou over, die we ook nog aan het begin van het gesprek even benoemden?
Ja, die oneenigheid die ging eigenlijk over, dat heeft Tanso net al een beetje verklapt. Ja. Wij zijn vol aan het investeren in een nieuwe app. Om ook de klantbeleving enorm te verhogen. En ook de binding met de klant te houden. En Tanso met zijn marketingachtergrond, die is daar enorm fan van. Alleen ik vond dat een iets wat grotere uitgave dan... In eerste instantie was begroot. We zitten nu vol in. En ik moet zeggen dat de eerste schetsen die zijn al klaar. En het ziet er heel veelbelovend uit. Dus ik ben...
In eerste instantie dacht hij ook misschien zijn wij nog niet daaraan toe.
Ja.
Maar toen ik hem toen ik liet zien wat we hadden gemaakt.
Ja.
Omdat we ook jullie zijn al begonnen. Dus nu kan het ook niet meer teruggedraaid worden. Dus zo is het eigenlijk... doorgepakt.
Wat is nu nog je belangrijkste Achilleshiel als bedrijf?
Nou, wij zijn oorspronkelijk een installatiebedrijf in de duurzaamheid. En waarin de focus allereerst is gelegd op zonnepanelen, laadpalen. Alleen wij zien nu dat wij als organisatie ons steeds meer begeven in de wereld van de slimme woning. Waarin alle duurzaamheidsmaatregelen, dus denk aan zonnepanelen, denk aan laadpalen, denk aan accu-opslag en bijvoorbeeld een warmtepomp, aangesloten worden op een energiemanagement systeem. Waarin je eigenlijk een slimme woning hebt die zelf inregelt wanneer, op welk moment van de dag, welke energiebehoefte er is en die ook op basis daarvan verspreidt. En wij worden daarin ook steeds meer, los van het feit dat we een uitvoerende instantie of een organisatie zijn, gaan wij ook steeds meer over naar een adviseurende kant. Richting bedrijven, maar ook richting particulieren. Omdat wij gewoon inzien dat de toekomst is.
Daar moet je nog verder in gaan groeien.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Nou, helemaal tot slot. Tansel, wat is je belangrijkste advies aan andere ondernemers?
Ik denk dat je als organisatie meer moet luisteren naar je personeel. Dat vind ik wel heel belangrijk. Je kan wel HR hebben of human resources, maar ik denk dat je echt moet luisteren naar je personeel van wat er precies met hem is. Kijk, sommige personeel die willen niet echt privé dingen uitleggen, dat begrijp ik. Maar wij vinden vanuit onze organisatie dat je privé en werk niet gescheiden kan houden. Ik denk dat je meer op werk bent dan privé. En dat proberen we een beetje duidelijk te maken naar onze personeel. Dus ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat je niet voor granted moet houden om personeel zomaar te kunnen hebben in deze tijd. Ja. Maar echt waarde moet tonen. Doe gewoon leuke dingen. Wat wij bijvoorbeeld doen, barbecues. Of we gaan met z'n allen bowlen. Of we zijn 2 jaar geleden met z'n allen naar Istanbul geweest met 20 man. Ja. Dat soort dingen. Waardering is de key.
Oké, dank. Yassin en Tansel Kilic van Niyata Energy. Veel dank voor dit gesprek en jullie inzichten.
Dank voor de uitnodiging. Thanks.
Dit was de 4e aflevering van de FD Gazelle podcast 2023. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land vind je ook op fd.nl/gazellen. En in de volgende aflevering praat ik met Ivan Vos. Midden de jaren 90 startte hij een eigen merk voor motorkleding en de producten verkoopt hij inmiddels in meer dan 70 landen.
De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loyals Groep en Uniek. Kijk verder. Uniek.